Mededelingen, vanavond zal het bediening van de heilige doop zijn. Volgende week zondagmorgen zal er leesdienst worden gehouden. 'S middags is er om 3:15 een aangepaste kerkdienst en daarin hoopt broeder Baan voor te gaan. En 's avonds om 6:00 hoopt u voor te gaan dominee Kievit uit Rotterdam-Kralingen. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de diaconie. En dan is er een extra collecte voor de werkgroep Oost-Europa. En volgende week zondag is de collecte voor de kerk. En u weet dat in de afgelopen week, niet alleen op zondag, broeder Adrianus van Wezel overleden is. Dat heb ik u zondagavond vorige week al meegedeeld. Maar verder is ook zuster Born uit de Goede Reden op de leeftijd van 93 jaar heen gegaan en zij is gisteren begraven. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen uit de 90ste psalm. En daarvan het 3e vers. Gij overstroomt het mensdom, zijn vermogen is als een slaap, een ijdele droom vervlogen. 3e van psalm 90. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van het hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit het Markus-evangelie, hoofdstuk 12, de versen 18 tot en met 34. Markus 12, de versen 18 tot en met 34. En na de schriftlezing zingen we Psalm 19, vers 4. Des Heere wet nochtans verspreid volmaakter glans. En de Sadduceeën kwamen tot hem, welke zeggen dat er geen opstanding is, en vraagden hem, zeggende: Meester, Mozes heeft ons geschreven, indien iemands broeder sterft en een vrouw achterlaat en geen kinderen nalaat, dat zijn broeder deszelfs vrouw nemen zal en zijn broeder zaad verwekken. Er waren nu 7 broeders. En de eerste nam een vrouw en stervende liet geen zaad na. De 2e nam haar ook en is gestorven en ook deze liet geen zaad na. En de 3e desgelijks. En al de 7 namen dezelfde en lieten geen zaad na. De laatste van allen is ook de vrouw gestorven. In de opstanding dan, wanneer zij zullen opgestaan zijn, wiens vrouw zal zij van deze zijn? Want die 7 hebben haar tot een vrouw gehad. En Jezus antwoordende zeide tot hen: Dwaalt gij niet, daarom dat gij de schriften niet weet, noch de kracht Gods? Want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, noch wordt het ten huwelijk gegeven, maar ze zijn gelijk engelen die in de hemelen zijn. Doch aangaande de doden, dat zij opgewekt zullen worden, hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in het doornbos tot hem gesproken heeft, zeggende: Ik ben de God van Abraham, en de God van Isaac, en de God van Jacob. God is niet een God der doden, maar een God der levenden. Gij dwaalt dan zeer. En een van de schriftgeleerden, horende dat zij tezamen in woorden waren en wetende dat hij hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vraagde hem: Welke is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het 2e aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerden zeiden tot hem: Meester, gij hebt wel in der waarheid gezegd dat er een enig God is. En er is geen ander dan hij. En hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de ziel en uit geheel de kracht, en de naaste liefde hebben als zichzelf, is meer dan al de brandoffers en de slachtoffers. En Jezus, ziende dat hij verstandig geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. En niemand durfde hem meer vragen.
Thank you.
gemeente, wij luisteren vanmorgen naar het woord dat de Heer Jezus gesproken heeft in het 34ste vers van Marcus 12. Het eerste deel van dat vers. En Jezus, ziende dat hij verstandig geantwoord had, zeide tot hem: gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. Wij willen samen de Heere eerst om zijn zegen bidden. En wij willen aan onze zieken denken. Ina Arnoudsen in Hellevoetsluis. Kobi Visser, dat hoorden we gisteravond ook al, is uit het ziekenhuis in Lelystad ontslagen. En ze mag vooruit gaan. Broeder Jaap Slui moet deze week een knieoperatie ondergaan. Zuster Oorbeek heeft in de afgelopen week haar laatste, de enige zuster die ze nog had, aan de dood verloren. En we mogen vanmorgen weer in de kerk zien broeder Den Hollander en zuster Struik van de secretaris Nijgstraat. En zoals u natuurlijk verwacht, zullen wij ook de rouwdragende families aan de Heere opdragen. Laten wij samen bidden. Wij willen uw heilig aangezicht zoeken, o genadige en barmhartige God. Nu wij vanmorgen weer in uw huis mogen samenkomen na een week van allerlei gebeurtenissen, ook in het midden der gemeente. U hebt ons bij het leven gespaard, u hebt ons met uw gunsten omringd, u hebt ons gedragen in uw langmoedigheid en in uw geduld. Ja, u hebt ons ook gegeven wat nodig was aan levensonderhoud en aan middelen en mogelijkheden, opdat onze levenstijd kon worden verlengd. U hebt ons bovendien ook nog gegeven het woord van uw genade, dat er elke dag weer was en dat we elke dag ook weer konden lezen als we dat wensten. Heere, zo zijn er inderdaad vele zegeningen en vele gunstbewijzen van uw kant nog voor ons gebleven. Er zijn er ook uit ons midden weggenomen. Vorige week zondag moesten we elkaar meedelen dat broeder Adrie van Wezel was heen gegaan, 51 jaren oud. En daarna kwam het bericht en het ging door de gemeente heen. En we hebben het vanmorgen nog een keer herhaald dat op 93-jarige leeftijd zuster Geertruid Born is overleden. Beiden zijn ook al ter aarde besteld, heren, in de kring van familie en belangstellenden die om het open graf heen gestaan hebben, werden we het gewaar dat het lichaam zinkt in de aarde en dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. O God, wij bidden u dat gij gedenken wilt aan hen die achterblijven en die in rouw en in droefheid achterblijven en die het verlies hebben te verwerken. We worden er altijd weer bepaald, heren, dat ons leven slechts een damp is. Maar we vergeten het ook weer zo gemakkelijk en we vergeten het ook liever. We denken daar toch maar liever niet aan. Terwijl het toch zo'n werkelijkheid is, heren. Een onontkoombare werkelijkheid die ons allen een keer ook zal treffen, heel persoonlijk. En daarom doen we er niet goed aan als we het alsmaar uitstellen en voor ons uitschuiven en trachten te vergeten en onze gedachten te vullen met andere zaken. We doen er niet goed aan, heren, als wij verzuimen om bevel te geven aan ons huis in de wetenschap dat ook wij zullen sterven. We doen er niet goed aan als we de dag des doods verre stellen. We moeten ermee leren rekenen. Wijs hart bekomen. En dat verkrijgen wij immers, zo zegt ge u zelf in uw woord, als we leren onze dagen te tellen. En als we voorzichtig met onze dagen leren omgaan. En als we de tijd des levens leren gebruiken om geborgen te zijn voor de eeuwigheid. om veilig te zijn als wij, ach, voor uw rechterstoel moeten verschijnen, want dat ligt er achter het gordijn van de dood. We kunnen daar niet achter kijken, heren, en we weten niet met grote precisie wat daar allemaal dan ondervonden wordt, maar uw woord laat ons dan wel zoveel weten dat door de dood heen het niet afgelopen is met een mens, maar dat het uur van de afrekening dan komt en dat er dan twee mogelijkheden zijn, eeuwig wel of eeuwig wee. Heer, leer ons met die dingen rekening houden, nu het nog het heden der genade is. En geef dat we zo ook mogen horen naar wat gij ons te zeggen hebt, in de wetenschap dat het van het allergrootste gewicht is om uw stem te horen en te weten, Heere, wat u van ons vraagt en wat u ons ook biedt. Mogen wij met een heilbegeerig hart horen en mogen wij door uw Heilige Geest ertoe gebracht worden om uw woord ook werkelijk te verstaan in het binnenste des harten en het daar ook aan te nemen. En dan weet u wat voor woord wij nodig hebben, Heere. Dat zal wel verschillend zijn naar gelang dat wij verschillende mensen zijn. Maar wilt u dan overeenkomstig onze persoonlijke omstandigheden en bijzonder ook in relatie tot onze persoonlijke verhouding tegenover u ons dat doen horen wat tot onze eeuwige vrede dient. Laat uw geest uw woord ook zodanig kracht geven en toepassen aan ons hart dat we het niet meer kwijt zullen raken. En dan dragen we nogmaals aan u op, Heere, de rouwdragenden. Degene die bij het open graf stonden deze week en degene die herinnerd worden iedere keer weer aan het moment dat zij wat langer geleden ook een dode moesten uitdragen. Ontfermt u zich over harten die treuren en die droefheid hebben, Heere. En wilt gij uw genade geven, wilt gij uw vertroosting schenken. En dan bidden wij ook voor hen die ziek zijn, die op die manier met zorgen in hun leven te maken kregen. Ina in Hellevoetsluis, Heere, maakt u het verder ook wel met haar. Lijkt dat er toch enige wending ten goede mocht komen in haar situatie, Heere, bestendig dat. En wilt u haar geven dat ze ook weer in haar eigen huis zal mogen terugkeren. We bidden u ook voor Kobi. Heere, genees haar van de ingreep die zij heeft moeten ondergaan. En wilt gij haar en Hessel geven in deze periode dat ze nog in ons land zijn. Dat zij om te beginnen ook herstellen mag en krachten mag terugkrijgen en als de tijd daar is dat ze dan ook weer terug zal mogen keren naar hun werk in Botswana om daar opnieuw zich in te zetten aan en voor de taak die gij hen gegeven hebt. Heren, we bidden u ook voor broeder Sluit die een operatie moet ondergaan. Denk aan hem als het zover is en geef dat hij er goed ook doorheen mag komen en herstellen mag. En we erkennen u ook voor hen die na een periode van ziekte weer in de kerk mochten komen. U hebt ze gedragen en gespaard, Heren. En als ze nu met de gemeente onder uw woord mogen verkeren, Heren, wilt u uw woord dan ook tot een eeuwige zegen voor hen stellen. En het hen doen verstaan dat uw gunst meer sterkt dan de uitgezochtste spijzen. Laten we u ook bijzonder nog mogen opdragen, zuster Oorbeek, die zelf ook met teleurstellingen in haar leven te kampen kreeg. Nu ze het licht in een van haar ogen eigenlijk helemaal is kwijtgeraakt. En die ze ook nog een keer heeft meegemaakt op haar hoge leeftijd. Dat de laatste zuster die ze nog had uit het gezin waar ze toe behoorde ook is weggenomen. En voor wie het hoe langer hoe eenzamer gaat worden. En zo gaat dat dan vaak, Heer, als we zelf op hoge leeftijd mogen komen. Dan wordt de kring kleiner. Geef uw zegen en uw genade, Heere, aan allen die het op een bijzondere manier ook nodig hebben. En laat uw gunst ervaren worden. Laat uw gunst ook gezocht mogen worden, Heere. En laten wij bij u mogen schuilen. Laten we dat u ook speciaal nog voor zuster Korborn mogen vragen. Die na zoveel jaren samengeleefd te hebben met haar zuster, nu ook alleen verder moet. U weet wat dat voor haar betekent en zal gaan betekenen. Denk aan haar, naar de grootheid van uw barmhartigheid. En dat om Jezus wil. Heere, vervul zo genadig al onze noden. En zegen het woord. Hier en overal waar het gebracht mag worden. Wilt u er uzelf in verheerlijken. Door er gebruik van te maken om uw rijk uit te breiden. En door zondaren tot de nodige kennis van uw genade te brengen. Maak zo alles wel, Heere. En dat niet om enige verdiensten van onze kant. Maar om Jezus wil alleen. Amen. Wij willen samen zingen uit de 119e psalm en daarvan het eerste en het tweede vers. 119, vers 1 en 2. Welzalig zijn de oprechten van gemoed en die was van het kwaad niet in de zonde leeft. Gemeente, de evangelist Marcus is niet de enige die deze geschiedenis, waar onze tekst een onderdeel van is, heeft verteld. We vinden het ook weergegeven bij Matthäus in het 22e hoofdstuk. En als ik u even verzoeken mag om dat gedeelte er ook bij te nemen, dan ziet u dat er tussen Marcus en Matthäus geen verschillen bestaan, maar dat de ene evangelist de andere wel aanvult. Matthäus 22, beginnend bij vers 34. En de fariseeën, gehoord hebbende dat hij de Sadduceeën de mond gestopt had, zijn tezamen bijeenvergaderd. En een uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd hem verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En dan vult Marcus dat weer aan, met name ook met het woord dat speciaal het uitgangspunt voor de prediking van vanmorgen is. Maar wat Matthäus dus heeft en Marcus niet, dat is het begin van deze geschiedenis. Er is overleg gepleegd tussen de fariseeën onderling, die er getuigen van geweest zijn dat de Heer Jezus de mond van de Sadduceeën gestopt heeft. En hij deed dat door het antwoord dat hij gaf op die toch eigenlijk een beetje dwaze vraag over die zeven mannen die allemaal met dezelfde vrouw getrouwd zijn geweest. En van welke van die zeven mannen zal nu de vrouw zijn in de opstanding? Nou, op die vraag geeft de Heer Jezus antwoord, maar dan zodanig dat de Sadduceeën geen weerwoord meer hebben. Hij geeft een dubbel antwoord. Hij zegt: het is dwaas om te denken dat je in de hemel, in het toekomende leven, nog precies op dezelfde manier als mensen met elkaar zult omgaan als in dit leven. Dus daar zijn ze niet meer getrouwd met elkaar, daar zijn ze als de engelen. En het tweede is: jullie geloven niet in de opstanding, maar dan geef ik je één bewijs uit het woord van God. God noemt zichzelf de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat zou hij nooit gedaan hebben als Abraham nooit meer bestond. En als Isaac vergaan was en als Jacob er nergens meer te vinden was. Maar ze leven. God is een God der levenden. Nu, daar zijn de fariseeën best blij mee met dat antwoord van de Heere Jezus. Want zij geloven natuurlijk ook wel in de opstanding en in al die dingen waar de Sadduceeën een vraagteken achter plaatsen. En ze vinden vanwege de rivaliteit die er altijd tussen fariseeën en sadduceeën bestond, het eigenlijk best mooi dat die sadduceeën op deze manier een antwoord hebben gekregen. Maar toch zijn ook de fariseeën, net als de sadduceeën, van mening dat aan de toenemende invloed van de Heer Jezus een eind gemaakt moet worden. En zij zijn er dan net zo goed als die anderen op gespitst om Jezus een vraag te stellen waar hij misschien toch wel een aanvechtbaar antwoord op zou kunnen geven, opdat ze iets zouden kunnen hebben uit zijn eigen mond waarom ze hem zouden kunnen beschuldigen. En zo begint Matthäus ons te vertellen, ze hebben onderling wat overleg gehad. Hoe zij nu zouden proberen om Jezus in zijn woorden te vangen. En ik denk dat we het ons dan zo moeten voorstellen, dat zij één uit hun kring hebben aangewezen om tot Jezus te gaan met deze vraag: wat is het grootste gebod in de wet? Daar hebben ze iemand voor uitgezocht. En diegene die ze uitgezocht hebben, die heeft zich die opdracht laten welgevallen. En die is naar de Heere Jezus toegegaan. Maar zoals Matthäus ons vertelt, met een hele verkeerde bedoeling. Vers 35 van Matteüs 22 zegt dat hij kwam om Jezus te verzoeken. En dat is een lelijk werk. Iemand verzoeken. Dat betekent niet minder dan iemand proberen tot zonde te brengen. Tot een zondige uitspraak, tot een verkeerde uitspraak, tot een te veroordelen uitspraak te brengen. Deze man is erop uit om Jezus in de val te laten lopen. En het is altijd kwalijk als mensen zo met elkaar omgaan. En het is zeker kwalijk als iemand zo de Heer Jezus benadert. En daarom zou je met een gerust hart kunnen zeggen, toen deze man tot Jezus kwam, toen kwam hij als een van zijn vijanden. En als deze geschiedenis eindigt, dan is hij een van Jezus' vrienden genoemd. Dan zegt Jezus zelf van hem, gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. Wat was dat voor een man? Hij wordt een wetgeleerde genoemd. Een wetgeleerde, dat is iemand die een behoorlijk inzicht had in Gods wetten. In de verordeningen die de Heere gegeven had via Mozes en die we ook in de boeken van Mozes onder andere terugvinden. Maar hij was niet alleen maar thuis in die oorspronkelijke wetten, in de Mozaïsche wet, maar ook in al datgene wat de daarna volgende rabbijnen het volk van Israël geleerd hebben en wat zij als verordeningen hebben gegeven als een grote uitbouw van de wet van Mozes. Daar was deze man in thuis, daar gaf hij ook onderwijs in. Toch ook maar weer niet de eerste, de beste. Waarom hebben ze nou hem gevraagd om die opdracht te vervullen en naar Jezus te gaan met die speciale vraag? Wel, de man komt dan inderdaad, en hij doet dat namens anderen, met de bedoeling om Jezus te verzoeken. Maar op zichzelf genomen, heel de geschiedenis lezende, krijgen we toch de indruk dat het nou niet zo'n heel haatdragend mens is geweest. Er zit in zijn gedrag, er zit in zijn manier van doen toch best ook iets vriendelijks. Misschien stond de man wel als een vriendelijk persoon bekend, niet een ruziemaker. En dat ze daarom tegen hem gezegd hebben, doe jij dat nou? Want als er een komt met een stuurs gezicht en als er een komt die direct eigenlijk al bij het eerste aanzien met vijandige bedoelingen komt, dan kan de Heer Jezus dat wel doorzien. Maar als er iemand komt met een vriendelijk gelaat en met een beleefde manier van doen, dan hebben we misschien meer kans dat Jezus een verkeerd antwoord geeft. Heeft die man zich dat dan allemaal laten welgevallen? Wel, met zekerheid kunnen we daar niets over zeggen. Misschien is het ook wel zo geweest dat hij voelde dat hij zich aan die taak niet kon onttrekken, maar dat hij er nou eigenlijk ook weer niet zoveel zin in had. Dat hij zich eigenlijk ook een beetje gemanipuleerd voelde door zijn collega's. Jezus heeft hem gezien. En hij heeft hem doorzien. En dat de Heer Jezus deze man doorzien heeft. En dat hij precies wist hoe hij met deze man moest omgaan, zoals we daar wel meer bewijzen van hebben in het Nieuwe Testament, uit de manier waarop de Heer Jezus in zijn contacten met mensen precies wist hoe hij ze behandelen moest, wat hij ze zeggen moest, hoe hij ze overreden moest. Jezus, die deze man doorzien heeft, heeft hem op zo'n manier behandeld dat Jezus tenslotte tegen hem kan zeggen, gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. Maar wat was dat dan eigenlijk voor een vraag die die man aan Jezus moest stellen? Wat is het grote gebod in de wet? Dat hangt samen met het feit dat er onder de Joden nogal wat gedebatteerd werd over de verschillende geboden van Gods wet en het gewicht van die verschillende geboden. Zijn ze nou allemaal even belangrijk? Of zijn er belangrijke en zijn er minder belangrijke? En zijn er misschien hele belangrijke? En als er inderdaad hele belangrijke zijn, wat zal dan de belangrijkste van al die wetten misschien wel zijn? Daar hadden ze over gedebatteerd en gespeculeerd. En de een gaf een antwoord in deze richting en de ander gaf een antwoord in een andere richting. En je kon ook best te kust en te keur, want u weet het wellicht wel, onder de Joden van die tijd waren ze zelfs zo ver gekomen dat ze niet met 10 geboden en verboden volstonden, maar ze hadden er 613 in totaal. Waarvan er 248 positieve waren, dat is gij zult. En waren er 365 negatieve, dat is gij zult niet. Nou, wat van die geboden uit heel die serie is nou de belangrijkste? De ene school gaf dit antwoord, de andere richting gaf dat antwoord. Waar hoort Jezus nou bij? En als de Heer Jezus deze vraag gesteld krijgt, dan hoeft hij niet lang te aarzelen, dan hoeft hij niet eens na te denken, dan kan hij zomaar prompt het antwoord geven dat puur en door schriftuurlijk is. Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Ik zei een door en door schriftuurlijk antwoord. Citaat uit Deuteronomium 6, het zogenaamde Shema Yisrael. En vervolgens een citaat uit Leviticus 19. Dichter bij het woord kon Jezus niet zijn. Toen hij dit antwoord gaf, hij antwoordde met Gods eigen woord. En dat woord laat zien dat het grote gebod, het grootste van alle, is het gebod om God lief te hebben en de naaste lief te hebben. Keer op keer, liefde, liefde waar de gehele mens in al zijn doen, in al zijn bestaan, in al zijn en al zijn mogelijkheden op gericht moest zijn. En door dit bijbelse antwoord, door dit schriftuurlijke antwoord, heeft de Heer Jezus deze wetgeleerden in één keer ontwapend. Als die al allerlei pijlen op zijn boog dacht te hebben, dan zijn ze allemaal uit zijn handen gevallen. Als hij allerlei woorden, weerwoorden gereed had om met Jezus te discussiëren, om hem dan toch, dan heeft alles nu geen enkel nut meer. Hij is ontwapend, zijn weerstand is gebroken en hij heeft zich onmiddellijk gewonnen. Door heel instemmend te reageren op dat woord van de Heer Jezus. Meester, gij hebt wel in de waarheid gezegd dat er een enig God is en geen ander dan hij. Hij wil maar zeggen: dit antwoord dat u zojuist gegeven hebt, dat zou mijn antwoord ook geweest zijn. Er is ook geen ander antwoord. En als het gaat om het grootste gebod in de wet, dan is het inderdaad waar hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de ziel en uit geheel de kracht en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan al de brandoffers en de slachtoffers. Hij geeft zich dus in zijn weerwoord geheel gewonnen. Hij is het met de Heere Jezus helemaal eens. En op grond daarvan zegt Jezus tegen hem: gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. Jezus heeft dat antwoord van deze man beschouwd als een verstandig antwoord. Hij zag dat hij een verstandig geantwoord had. Die man gebruikte zijn inzicht. En hij had een bepaald inzicht in de waarheid Gods. En overeenkomstig Dat inzicht in de waarheid Gods heeft hij gesproken. En dat is voor Jezus het bewijs dat die man dicht bij het koninkrijk is. Niet ver er vandaan. Dat is heel wat als de Heer Jezus dat van een mens kan zeggen. Al moet u er natuurlijk wel om denken dat hij zegt, gij zijt niet ver van het koninkrijk. Hij zegt niet, gij zijt in het koninkrijk. En dat maakt toch verschil. Maar laten we eerst eens met elkaar wat nauwkeuriger letten op de redenen die de Heere Jezus heeft om van deze man te zeggen dat hij er dichtbij is. Wat getuigt hij eigenlijk met de manier waarop hij op Jezus' woorden reageert? Gij hebt in de waarheid gezegd enzovoort. Wat getuigt hij? Hij getuigt daarin dat hij een bepaalde mate van kennis van geestelijke zaken heeft. Ik denk dat die man van zijn jeugd en van zijn oren en zijn ogen goed open gehad heeft. En dat hij en thuis goed in zich opgenomen heeft wat daar gebeurde, wat zijn vader en zijn moeder hem vertelden. En dat hij in de synagoge, als hij meeging naar de synagoge, zijn gedachten heeft laten gaan over wat daar allemaal plaatsvond. En dat hij zelf ook bezig geweest is met het woord van God, voor zover dat binnen zijn bereik lag. Hij weet daardoor een aantal dingen. Hij weet in ieder geval heel goed dat God liefhebben hoofdzaak in het leven van een mens behoort te wezen. En hij weet ook dat die liefde tot God, die hoofdzaak behoort te wezen in een mensenleven, bepaalde eigenschappen dient te hebben. Dat moet een oprechte liefde zijn. Liefde met het hart. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart. Het moet ook een liefde zijn die niet alleen maar in wat gevoeligheden bestaat en die al niet alleen maar zo heel spontaan is een keer opwelt, zoals een stroovuur in één keer brandt en dan weer uit is, maar een liefde met het verstand. Een liefde waarbij de mens ook met zijn verstand is ingeschakeld en hij het door God gegeven verstand gebruikt om het voorwerp van zijn liefde, namelijk God zelf, te overdenken. Maar dan toch ook weer niet alleen met het verstand, want dan zou het een voet te hoog zitten. Hij weet ook dat het hart zich eraan moet paren. God liefhebben met geheel het hart en met geheel de ziel. En daar horen dan toch wel weer al de gevoelens bij die een mens heeft, zoals droefheid en vreugde, al de emoties die een mens ook in de geestelijke beleving doormaakt. En in het liefhebben van God is een mens geen stok en een blok, is een mens geen abstract figuur, is een mens met lichaam en ziel geheel en al betrokken. En dan dient die liefde tot God ook nog een alles overheersende liefde te zijn. Met alle krachten dienen we hem lief te hebben. En dat weet die man allemaal. En als Jezus dat zegt, dan zegt hij, zo is het ook, meester. Dat hebt ge in waarheid gezegd. En dat is het belangrijkste van alles. Daar is hij van overtuigd. U ziet, hij heeft onderwijs ontvangen. Hij heeft het onderwijs in zich opgenomen. Hij heeft niet gezegd, ach, dat zien ze maar hoor, dat is voor mij niet belangrijk meer. Daar heb ik, dat zegt me niks, dat doet me niks. Zoals zoveel mensen vandaag zeggen. Het is goed als jij dat gelooft en je hoopt, wees er gelukkig mee, maar mij zegt het niks. Nee, het zegt hem wel wat. Hij is ervan overtuigd dat het zo is. De kennis die hij heeft gekregen van het woord van God en van de wil van God heeft waarde voor hem. Ziet u het voorrecht dat hierin getekend wordt in wat wij gewoonlijk historisch geloof noemen? Ziet u het grote voorrecht dat er gelegen is Als een mens in de waarheid is opgevoed en bij de waarheid is gebleven, en als zijn geweten in ieder geval ook toestemming geeft aan de waarheid, en als hij het woord van God aanvaardt, en als hij de geboden van de Heere aanvaardt, en als hij dat in ieder geval in zijn leven toch heel duidelijk werkt. En je moet het dan ook maar niet verachten, en je moet er dan ook maar niet gering over doen. En je moet het historisch geloof ook maar niet tot een minimum beperken. We zullen er ons inderdaad voor moeten inzetten en voor moeten geven om thuis te raken in het woord van God. We zullen inderdaad ook in dat opzicht getrouw en gestaag de weg der middelen moeten gaan, gemeente. En we zullen ons moeten laten onderrichten en zelf ook onderricht zoeken om te weten wat God geopenbaard heeft, omdat het in ieder geval in ons verstand en in ons geweten afgedrukt staat, wat de Heere gezegd heeft. Om het zo ook profetelijk te kunnen maken. Dat weet deze man. Hij weet nog meer. Hij weet dat als het om godsdienstige zaken gaat, de binnenkant belangrijker is dan de buitenkant. Want hij zegt immers, God liefhebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de ziel en uit geheel de kracht en de naaste liefde hebben als zichzelf, is meer dan al de brandoffers en slachtoffers. Er zijn mensen, die waren daar onder de Joden, die die binnenkant eigenlijk verwaarloosden. En die de buitenkant zo belangrijk vonden. En als dat allemaal maar stipt in orde was, het brengen van offers, brandoffers en slachtoffers en nog weer andere soorten offers, en dat op de gezette tijden en dat precies volgens de bepalingen van de wet en op de feestdagen zoveel en op andere dagen zoveel en op dat tijdstip en een dier bestaande of een offer bestaande uit een gaaf dier en geen dier met een gebrek of geen dier met een of andere ziekte. Maar als het allemaal maar precies volgens de letter van de wet was, dan zou God daarmee tevreden zijn. De buitenkant, de vorm. Deze man zegt, ja, maar er is nog iets dat veel belangrijker is. De binnenkant. God liefhebben en de naaste liefhebben en dat met je hart doen en met je ziel doen. Dat is belangrijker dan al die dingen van de buitenkant. Spreek daar nou minachting uit? Nee, dat moet je bij een wetgeleerde niet verwachten. Je moet bij een wetgeleerde niet verwachten dat hij een zekere minachting heeft voor die tempeldienst daar. Natuurlijk niet. Die houdt hij ook hoog. Die is voor hem ook belangrijk. Daar ziet hij ook nut van in. Maar hij is niet zo als zoveel van zijn tijdgenoten die daar eigenlijk alles in zien en van verwachten. Zeker deze man veracht Gods inzettingen niet. Die offers worden toch naar de wet gebracht, of niet? Die offers zijn toch door de Heere zelf gewild. Heeft Mozes toch heel gedetailleerd precies voorgeschreven waar de offers uit bestaan moesten en wat voor soort offers er moesten zijn en hoe de hoge priester gekleed moest gaan en wat de kleding van de priesters zou zijn. En heel die tabernakel en tempeldienst die is al tot in de nauwkeurigste precisie helemaal door de Heere voorgeschreven. En daar is de Heere heel precies in. En dat is nog niet veranderd, gemeente. Dat is nog niet veranderd. Ik weet wel, dat kunt u in artikel 25 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis ook uitvoerig bewezen vinden, wat die Mozaïsche wetten en voorschriften omtrent offers betreft. Dat is allemaal vervuld. En daar vraagt de Heere niet meer naar. Het offer van de Heere Jezus is genoegzaam om al de andere offers af te schaffen. Want dat ene offer van Golgotha, dat heeft Gods recht volkomen bevredigd.
En er hoeft daarnaast niet nog wat voor soort offer ook gebracht te worden. En wat al die ceremonieën van de tempel en de tabernakeldienst betreft, we mogen gevoeglijk zeggen dat dat door het werk van Christus, door het offer dat hij bracht, door het priesterwerk dat hij verricht heeft, allemaal tot zijn vervulling is gekomen. Maar daarmee is niet alles door de Heere herroepen of afgeschaft wat met de buitenkant van onze godsdienst te maken heeft. Als we het Nieuwe Testament erbij nemen en we lezen bijvoorbeeld in de brieven van de apostelen, dan komen we daar ook allerlei dingen tegen ten aanzien van hoe men zich in het huis Gods heeft te gedragen. En wat de Heere van hen, van ons verwacht als het gaat om eerbied in zijn huis. En om orde in de dienst van de Heere. En om een nauwgezette wandel voor zijn aangezicht. En de Heere heeft ook bepalingen gegeven. Ik zal daar allemaal niet uitvoerig op ingaan, maar toch wel even de vinger bij leggen. Dat wij niet onverschillig mogen staan tegenover de buitenkant. En dat we niet zo makkelijk moeten zeggen, het zit toch niet aan de buitenkant. Want als iemand ergens op aangesproken wordt, dan kun je al gauw dat antwoord verwachten. Het zit toch niet aan de buitenkant, het zit toch in je hart. Ja, ja, dat zal wel, maar de buitenkant verraadt wel wat voor hart je hebt. Maar ik bedoel maar, de Heere heeft ook in zijn woord, in zijn Nieuw Testamentisch woord, voorschriften gegeven van hoe hij het hebben wil, ook wat het uiterlijke in zijn huis en in zijn dienst en bij zijn volk. Maar, en dat is wat deze wetgeleerde heeft begrepen en waar hij ook getuigenis van aflegt, hij heeft geweten dat belangrijker dan de vormen, belangrijker dan wat er in de tempel gebeurt, belangrijker dan de buitenkant, is wat het hart beleeft en gelooft. En dat zegt hij hier. Al de brandoffers en de slachtoffers en wat er ook maar gebracht kan worden, het haalt toch niet bij God liefhebben met heel ons hart en met heel onze ziel. Let u er even op dat hij inderdaad dat woordje al gebruikt. Al de brandoffers. Al zou je ze allemaal bij elkaar nemen en je zou de slachtoffers er ook nog bij optellen. En je zou al de andere offers er ook nog bij nemen. En je zou doen wat de profeet Micha een ogenblik veronderstelt als hij zegt, waarmee zal ik de Heere tegentreden en waarmee zal ik me buigen voor de hoge God? Tienduizenden van oliebeken, tienduizenden van rammen? Zal ik misschien mijn eerstgeborene geven voor de zonde van mijn ziel? Nou, voeg het nou allemaal bij elkaar. En kom tot de opsomming van al die deugden en al die offers. En dan zegt deze man op grond van Gods eigen woord en heeft gezien, dan is God liefhebben met het hart nog meer waard. Want God vraagt naar waarheid in het binnenste. Je kunt er met de nette vorm niet komen. En je kunt er met een precieze wandel niet komen. En je kunt er niet komen met al je rechtzinnigheid en met al je vormendienst. Als je hart er buiten staat, dan sta je er helemaal buiten. En dat wist deze man. En Jezus zegt, gij zijt niet ver. Hij wist dat het gaat, laat ik het samenvatten, om de geestelijke beleving van de dingen. Hij wist dat het gaat om wat een mens in zijn persoonlijke verhouding tot God beleeft en ondervindt. Hij wist wat de waarde was van de verborgen omgang met God. Hij wist nog meer. Hij wist ook dat God zeggenschap heeft over heel de mens. Want de Heere lief te hebben uit geheel het hart. En uit geheel het verstand.
En uit geheel de ziel. En uit geheel de kracht. Waarom heel dat hart en heel die ziel en heel die kracht? Omdat God zeggenschap heeft over die hele mens. En die mens heeft geen recht om een hoekje van zijn hart voor zichzelf en voor de zonde te reserveren. En die mens heeft geen recht om een stukje van zijn kracht, lichaamskracht, geestkracht, wat voor kracht dan ook, voor zichzelf en voor de zonde te reserveren. En die mens heeft geen recht om een stukje van zijn verstand, een hoekje in zijn hersens te reserveren voor zijn eigen genot. Alles behoort de Heere toe. En dat wist hij ook. En dat beleidt hij ook. En hij heeft bovendien de moed om dit allemaal hardop te zeggen. Terwijl zijn collega's meeluisteren. Dan zeg ik, dat is een moedige man geweest. Want hij gaat zo tegen de opvattingen van zijn collega's in. Hij valt Jezus hartelijk bij. Hij geeft Jezus volmondig toestemming en hij beleidt zijn instemming. Maar zo raakt hij toch uit de gratie bij zijn partijgenoten. Zo raakt hij toch zijn positie kwijt. Ze hebben hem vertrouwd, ze hebben gezegd, doe jij dat nou eens. En dan komt die man zo openbaar. En toch aarzelt hij niet om Jezus' antwoord tot het zijne te maken, alsof het zijn antwoord zou zijn geweest. Kijk, die andere fariseeën, die zouden geluisterd hebben naar Jezus en die zouden net zo lang gezocht hebben tot ze ergens een gaatje konden vinden in zijn woorden om hem tegen te spreken. Die zouden zijn woorden nauwkeurig ontleed hebben en ze zouden geprobeerd hebben er iets in te ontdekken wat niet helemaal kosher was. Maar deze wetgeleerde doet dat niet. Die maakt zich dus eigenlijk ook helemaal los van zijn omgeving. Hij kiest partij. Jezus zegt, hij heeft verstandig geantwoord. Hij heeft zijn inzichten gebruikt. Hij heeft Jezus' woorden getoetst. En waaraan heeft hij ze getoetst? Niet aan zijn opvattingen, niet aan de opvattingen van de school van de fariseeën. Maar hij heeft de opvattingen van Jezus getoetst, de woorden van Jezus getoetst, dan wat het woord van God zegt. En dat herkent hij. Hij beleidt niet dat hij nou een volgeling van de Heer Jezus geworden is. Hij zegt niet, Heer, ik geloof. Maar hij geeft hem wel gelijk. En hij doet dat van harte. Nou gemeente, als we dat allemaal overdenken en als Jezus dat allemaal zo heeft gesignaleerd, dan kunnen wij toch maar één conclusie trekken: voor deze man is echt wel hoop, of niet? En we zouden er misschien bij denken, was iedereen maar zo? Of op zijn minst waren alle kerkmensen maar zo? Dat de Heer Jezus dit van zo iemand kon zeggen, gij zijt niet ver van het Koninkrijk Gods. Nou, laten we eens zien, hebt u ook verstand? Ja, misschien is dat de vraag waarvan u zegt, ja, wat denk je nou van ons? Maar hebt u verstand in die zin dat u het gebruikt om het woord van God te onderzoeken en alles aan dat woord van God te toetsen en aan dat woord van God te onderwerpen? Bent u het, anders gezegd, met het woord van God eens? Met alles wat de Heere in zijn woord geopenbaard heeft. En is dat ook de norm waaraan u alles meet? Is dat een overbodige vraag? Nee, want je komt maar al te veel mensen tegen die zo bezet zijn met hun eigen ideeën en zo bevooroordeeld zijn, zelfs in het benaderen van het woord van God, dat ze alleen uit het woord van God aannemen en dat ze alleen uit het woord van God toestemmen wat overeenkomt met hun eigen gedachtegang. En net zo makkelijk allerlei andere onderdelen van het woord van God laten voor wat het is, alsof het er niet stond. En dan zijn onze opvattingen en onze meningen de norm geworden en we onderwerpen onze eigen gedachten eigenlijk niet eens meer aan het woord van God. Het komt alleen maar omdat we de verlichting van de Heilige Geest niet kennen en ook niet nodig denken te hebben. Want we weten het immers. Deze man heeft in ieder geval dat voordeel dat hij verstandig antwoordt. Omdat hij naar het woord van God antwoordt. En zo was hij dicht bij het koninkrijk. Maar ik zei u al, en daar moeten we toch al acht op geven. Dichtbij is niet hetzelfde als in. En waarom zegt de Heer Jezus nou, gij zijt niet ver van het koninkrijk? En waarom zegt Jezus nou niet tegen hem, gij zijt in het koninkrijk? Wat is er dan waardoor de Heer Jezus dat laatste niet kan zeggen? Althans op dit moment niet. Deze man weet zo goed dat God liefhebben het voornaamste is. En in het verlengde daarvan ook de naaste liefhebben. Dat weet hij zo goed. Dat zodra dat woord door Jezus geciteerd wordt, hij daar met heel zijn hart bovenop valt, om zomaar eens te zeggen. Heere, dat is het. Gij hebt in de waarheid gezegd. Precies zo. Dat weet hij zo goed. Dat God liefhebben het voornaamste is in een mensenleven. Een mens moet met zijn schepper verzoend worden. Een mens moet zijn schepper terugkrijgen. En de schepper moet zijn schepsel terugkrijgen. En er moet weer een verhouding van liefde tussen die twee ontstaan. Hij weet dat zo goed. Maar heeft hij nou ook wel eens overwogen of datgene wat hij zo goed weet in zijn eigen leven ook praktijk is? Heeft hij dat ook wel eens overwogen? Dat hij zichzelf eens voor de spiegel van dit gebod geplaatst heeft en dat hij tegen zichzelf gezegd heeft, ja joh, daar ben je het nou zo mee eens, hè? Maar doe jij dat nou ook? En daar ligt zijn probleem. Hij weet wat God van de mens verwacht. Maar weet hij nou ook dat aan zijn kant alles hem ontbreekt? Als het aankomt op het nakomen van die plicht. Dan draai het nou eens om. Als God liefhebben de grootste plicht is die er in het mensenleven kan zijn, dan is het nalaten van God liefhebben de grootste zonde die er is. Want dan krijgt God toch niet waar hij recht op heeft. En dat heeft deze man niet begrepen. Hoe ik dat weet. Wel, als hij dat begrepen had, dan had hij meer gezegd dan dit. Dan had hij niet alleen gezegd, ja meester, zo is het precies, krek eender. Dan had hij ook gezegd, maar Heere, kom mij nou eens te hulp. Want ik weet dat dat moet. En ik ben het ermee eens dat het zo moet. Maar ik weet niet hoe ik het in de praktijk van mijn leven doen moet. Dan had hij gevraagd wat op andere plaatsen wel door mensen gevraagd wordt, als ze aan het eind gebracht werden met zichzelf. En wat moet ik nou doen om zalig te worden? Want ik heb dat gebod gehoord en ik heb dat gebod begrepen en ik ben het in mijn geweten met dat gebod eens. Maar ik heb het nooit in mijn leven kunnen houden. Er ligt schuld en ik ben een verloren mens. Ik weet de weg zo goed, maar ik weet niet hoe ik op die weg moet komen en op die weg moet gaan. Is er nog doen aan? Want kijk eens, als een mens nou echt in de spiegel van de wet kijkt, dan ziet hij ook zijn eigen aangeboren aangezicht. Hij heeft heel wat keren voor die spiegel gestaan, maar hij heeft nog nooit gezien wie hij erg zelf is in het licht van de wet. Zijn eigen gezicht, mismaakt, misvormd door duizend zonden, met al zijn tekortkomingen, met al zijn gebrek aan liefde, en zijn liefdeloosheid, en God vergeten, en God verlaten, en zijn naasten niet lief hebben boven zich, als zichzelf. Hij heeft nooit gezien dat dat zijn eigen beeld is. Maar als een mens daar gebracht wordt, dan begint hij zijn nood te voeren. En dan zegt hij, juist in het licht van dat gebod van Gods wet, juist in het licht van dat gebod, God liefhebben boven alles, er is geen groter gebod dan dit. Heere, wee mij dat ik zo gezondigd heb. En dan roept hij om genade. En dan gaat hij oog krijgen voor de noodzaak van iemand die het voor hem betaalt. Die voor hem in de bres treedt, die voor hem tussen treedt, die voor hem de schuld gaat dragen en de zonde gaat verzoenen. Dan gaat er plaats komen voor de Heere Jezus en voor zijn offer en voor zijn kruis. Maar zover is die wetgeleerde niet. En daarom zegt Jezus, gij zijt niet ver, niet ver. Maar ik kan niet zeggen, je bent erin. En waarom zegt Jezus dat dan? Om hem te ontmoedigen? Nee, natuurlijk niet. De Heer Jezus zegt het juist om hem te bemoedigen. Te bemoedigen. Man, je bent al zo'n eind. Blijf daar nou niet staan. Kom nou nog ook verder. Ga nou ook eens vragen hoe het moet. Krijg mij nou eens echt nodig. Jezus zoekt hem te overtuigen. Hij zegt, je bent wel verder dan die fariseërs. En je durft dat ook te uiten. Maar je bent nog niet ver genoeg. Je bent wel dichtbij. Maar dichtbij is nog niet ver genoeg. En dan zouden u en ik wel willen weten of die man nou echt die laatste stappen ook nog gedaan heeft. En of hij van dichtbij ook ingegaan is. Of hij over de drempel heen gekomen is. Er is net zoveel reden om te zeggen dat dat niet gebeurd is, als dat we reden hebben om te zeggen dat het wel gebeurd is. We weten het gewoon niet. En we weten het niet omdat de Heere het niet geopenbaard heeft. Hier eindigt de geschiedenis. En we komen die man nergens meer tegen. We hebben nergens meer een woord van de Heer Jezus dat daar een soort aanvulling op wil geven. Om te zeggen van ja, het is toch nog goed gekomen met hem. Of om te zeggen nee, hij is blijven staan waar hij stond. Dus ik kan u dat met zekerheid niet zeggen. Er is geen enkele grond voor. En toch denk ik dat het nuttig is om beide mogelijkheden eens een ogenblik te overwegen. Om ons eens af te vragen, zou hij nou binnengegaan zijn? Of niet? Laten we beide mogelijkheden eens overwegen. Ging hij binnen? Gemeente, zou u een reden kunnen bedenken waarom die man het niet gedaan had? Zo dichterbij, en dat van Jezus eigen mond te mogen horen. Zou er nou nog een reden zijn geweest voor deze man om te zeggen, maar verder wil ik niet. Waarom zou hij nou niet binnengegaan kunnen zijn? En er zijn zoveel mogelijkheden voor hem geweest om nou toch echt binnen te gaan. Ik denk aan die andere wetgeleerde, die andere fariseer. We komen hem in het Nieuwe Testament ook tegen. Iemand die het ook van harte met die wet van God eens was. Die er ook helemaal bovenop viel. God liefhebben natuurlijk, dat is het voornaamste. Je leven ervoor inzetten en alles. Die andere fariseer, die iets van zijn eigen leven verteld heeft, in het 7e hoofdstuk van de Romeinenbrief. En die op een gegeven ogenblik ook met die wet van God in aanraking kwam. En die toen in die wet zag. En ook zichzelf zag in de spiegel van de wet. En die toen te doen kreeg niet met het uiterlijke gebod, gij zult niet, maar die te doen kreeg met de geestelijkheid van de wet. Die toen niet meer volstaan kon met de overtuiging, ik heb nooit gestolen, ik heb nooit de sabbat gebroken en nou zit het wel goed met mij. Maar die toen ging zien dat de wet ook zeide, gij zult niet begeren. En toen lag heel zijn godsdienst in gruizels. En toen was alles wat een winst was, verlies geworden. En toen ging hij zichzelf leren kennen in zijn verfoeilijkheid en in zijn verdorvenheid en in zijn wetsbreken. En in zijn onmogelijkheid om de wet van God ooit echt volkomen en volmaakt te houden. En toen zag hij dat er wel een wet in zijn leden was die strijd voert tegen de wet van zijn gemoed. Die hem gevangen nam onder de wet van de zonde. En toen zei hij, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen? Wie zo de wet leert kennen. En waarom zou deze man dat niet net als Paulus geleerd hebben? Wie zo de wet leert kennen, die krijgt verlossing nodig. Wie zal mij verlossen? Die komt op dat punt dat hij zegt, Heere, nou niet alleen maar de vraag, wat is het grootste gebod, maar ook deze vraag, wat moet ik doen om zalig te worden? Kunt u me geen zaligheid schenken? Wilt u zich niet over mij ontfermen? Is het zo gegaan bij die man? Tja, waarom niet? Waarom bij Paulus wel en bij hem eventueel niet? Het zou toch kunnen? Of langs een andere weg. Hij heeft begrepen, daar heeft hij getuigenis van afgelegd. De wetten omtrent de offers en omtrent de andere ceremonieën van de heilige van Gods wet. En van de tempel en de tabernakeldienst. Die hebben betekenis. Ze zijn niet zo belangrijk als wat er van binnen gebeurt. God liefhebben is voornamer en voornamer dan al die brandoffers. Maar die brandoffers mogen we niet wegdoen en geringschatten. Die misschien over die brandoffers na gaan denken. Waarom worden ze dan gebracht en wat heeft de Heer er dan mee voor? Ze wijzen op de noodzaak van verzoening. Als je misschien zo gaan denken over het paaslam dat alle jaren weer geslacht werd. Wat zit daarachter? Waarom ieder jaar weer een paaslam? Waarom iedere keer weer een offerdier? Waarom die zonde, die gaat alsmaar door. Die ongerechtigheid is niet te stuiten. Iedere keer weer opnieuw moet er een offer gebracht worden. Hoe lang zal dat doorgaan? Is hij misschien toen net zoals we in Handelingen 8 lezen, van die kamerling die de boekrol van Jesaja zat te lezen, als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open, als een lam is hij ter slachting geleid. En de kamerling vroeg aan Filippus, van wie zegt de profeet dat? Van zichzelf of van een ander? Is dat de vraag bij deze man geworden? Van wie zegt de profeet dat? Van zichzelf. Of van een ander. Wie is dat lam? Wie is dat schaap? Wie is die leidende knecht des Heren? En is er zo plaats gekomen voor de prediking van zoals Filippus hem aan de kamerling bracht. En terstond verkondigde hij hem Christus. En is hij zo binnengegaan? Heeft hij zo het geheimenis van Golgotha's kruis leren kennen? Zo het geheim van het bloed van Christus leren verstaan, waarin verzoening van alle zonden is? Heeft hij het zo geleerd om zijn vertrouwen nergens anders op te stellen dan alleen op de gerechtigheid van de borg? En ik vraag alweer, waarom zou het zo niet hebben kunnen gaan bij deze man? Dat hij zo binnenkwam. Of
ging hij niet binnen. Bleef hij daar staan. Dichtbij. En uiteindelijk toch ver af. Je zegt, maar waarom zou hij niet binnen gegaan zijn? Ja, waarom niet? Waarom niet? Komt later weer terug in de kring van zijn partijgenoten. En ze hebben best eventjes naar hem gekeken van, wat heb je nou gedaan? Je hebt het verknoeid, man. En hebben ze hem toen laten voelen, ja, als jij zo blijft denken, lig je er bij ons uit. En kon hij toch niet opbrengen om er definitief uit te liggen. En heeft hij toch gevoeld dat hij hun kring niet kon missen. En hebben ze hem toen overgehaald om te geloven, ja joh, maar dat brengen van offers is ook niet waardeloos. En dat doen van geloften, dat is ook niet te verachten. En de Heere heeft het toch zelf ingezet. En hebben ze hem toen overtuigd dat de uiterlijke dingen misschien toch wel eens doorslaggevend konden zijn. Als je daar maar getrouw in bleef volharden, dan zou God je dat aanrekenen als een deugd. En dan zouden daarmee je boze daden wel worden gecompenseerd. Heeft de druk vanuit de kring waar hij eigenlijk tot nog toe bij gehoord heeft, is hij misschien toch te sterk geweest, zodat toen hij daar weer terug inkeerde en zo, toen hij geen contact meer had met Jezus. En toen Jezus straks ook, en dat zal niet eens lang meer duren daarna, als een verachte kruiseling, als een vervloekte op Golgotha ter dood werden is gebracht, zal hij toen bij zichzelf gezegd hebben, ach, laat ik me toch niks in mijn hoofd halen. Ik heb even geaarzeld of ik dat zou geloven van Jezus. Maar nee, ik keer toch weer terug tot mijn oude overtuiging. Is het dat geweest? Het gebeurt vaker. Het gebeurt vaker. Dat mensen die indrukken hebben. Dat mensen die geraakt zijn. In hun geweten geraakt zijn. Dat mensen die ontroering hebben meegemaakt, waardoor dan ook. Dat mensen die er iets van gevoeld hebben, nou sta ik voor Gods aangezicht en nou moet er tot een beslissing komen. En toen kwam er toch weer wat afleiding en toen kwam er toch weer wat anders tussenin. En toen zakte het weer weg en toen ebde het langzamerhand helemaal weg. En toen werd het weer net als vroeger en die indrukken zijn weg. Of de kring waar je toe behoorde, leg toch een zekere claim op je. Wat ga je nou doen? Ze zeggen het misschien niet. Ze kijken alleen maar naar je. Je kunt ze toch eigenlijk niet missen, die mensen. Hoewel ze niet zijn zoals ze behoren te wezen. Maar je kunt er toch niet van loskomen. Zo zijn er wat een strikken voor mensen die dichtbij zijn geweest. Die ook misschien wel denken, oh ja, als je nou eenmaal dichtbij bent, dan komt de rest vanzelf. Je bent al dichtbij, want je bent een verbondskind en de rest komt dan wel. Je bent ernstig en je hebt belijdenis gedaan, de rest komt wel. Je leest toch je Bijbel en ja, er moet meer zijn, maar dat komt dan wel, dat vertrouw ik dan ook. De Heere zal de werken zijner handen niet laten varen. Je zegt het tegen jezelf of er is wel iemand die het tegen je zegt. En die je gerust stelt. Je was dichtbij. Maar verder niet. Spreek ik tot mensen die dichtbij zijn? Dat is niet in. Dus is het niet genoeg. Die laatste stap. Of is die te moeilijk? Is die te zwaar? Is dat de stap van zelfverloochening? Is dat de stap van zelfverlies? Is dat de stap van, nou moet ik het uit handen geven? Nou moet ik het prijsgeven? Nou kan ik mezelf niet meer helpen. Nou moet ik eigenlijk verloren gaan. Dat is voor velen de moeilijkste stap.
En hoezeer ze ook overtuigingen hebben en hoezeer ze ook in hun gemoedsgesteldheid geraakt zijn. Zover komt het nooit. Ze blijven ervoor staan en ze hebben genoeg aan wat ze toen hadden en dachten te hebben. In welke vorm dan ook. Het mag nou moeilijk lijken. Maar het zal nog veel moeilijker zijn. Als straks door hem die op de grote witte troon gezegd zal worden. Ook tot zulken. Ga weg van mij. Want dan kun je zeggen, Heere, maar ik ben toch dichtbij geweest. Heere, ik heb toch uw woord geloofd. Ik heb het toch toegestemd. U hebt in onze straten geleerd. Je kunt zeggen, we hebben in uw naam krachten gedaan. De Heere zegt, ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit gekend. Oh ja, ik weet wel dat je dichtbij was. Maar verder kwam het toch eigenlijk nooit. En daarom. Ga weg van mij. Gemeente, heb niet genoeg aan dichtbij zijn. Val de Heere te voet als een arme zondaar, als een verloren mens. En leer de last van uw schuldige ziel in het licht van Gods wet op Christus afwentelen. Hij wacht om genadig te zijn. Dichtbij is niet genoeg. Amen. Psalm 95, het vierde vers. Danken voor uw woord, u hebt het ons vanmorgen weer gegeven. En we hebben vanmorgen wel iets gevoeld van de klem, Heere, dat we er dichtbij kunnen zijn. En toch missen straks. O God, laten we er niet tevreden mee zijn, al zijn we dichtbij. En al zou u dat zelf van ons zeggen. Al zou de Heere Jezus het ook van ons persoonlijk zeggen, jij bent niet ver. Maar laten we er geen genoegen mee nemen, Heere, met dichtbij zijn. Maak het bij ons allemaal zo dat we in mogen gaan. Dat we in mogen gaan. En dat wij niet tevreden zijn met wetenschap, met kennis, met inzicht, met gewetensovertuigingen, met gevoelsaandoeningen, met vormen dienst en waar een mens zich dan ook maar gerust mee kan stellen, maar laat het waarheid zijn in ons binnenste. Heere Jezus Christus, Gij alleen kunt onze hoop zijn. Gij alleen zijt de zaligmaker, want Gij alleen zijt het Lam Gods en Gij alleen verlost van het verderf. Gij alleen verlost van de kracht, van de verdoemende kracht van de wet. Gij alleen draagt de schuld van uw volk weg en voor eeuwig weg. Gij alleen zijt de weg tot God en verleg de gemeenschap met God. Heren, we moeten u hebben. We moeten zo in dat koninkrijk zijn. En wij bidden van u, Heren, laat het woord van vandaag ons allen daartoe drijven. Toe ins aansporen, maar meer dan aansporen. Innerlijk er ook in toe in beweging zetten. Om niet te rusten voordat we dat weten, voordat we dat u horen zeggen. Dat we nou binnen zijn. Heren, zo doet gij het toch. Gij telt ze toch bij het opschrijven der volkeren. Al de Sion, al de kinderen Sions. Gij telt ze. Gij rekent ze. Gij schrijft ze. En daar geeft u getuigenis van in de harten. Heren, heilig uw woord aan ons hart. En wilt u ons genade schenken. Zegen ons ook vanavond. Als we nogmaals rondom uw woord mogen bijeenkomen. Laat uw geest dan ook in ons midden wonen en werken. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 26, het 10e en het 11e vers. 26, vers 10. Doen mij niet mee vergaan met hen die u weerstaan, maar ik ben oprecht. Thank you. ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.